NPO Radio 1. VPRO NTR.
Radiodoc met Meike van Wijk.
Een hele goede avond en wat fijn dat je luistert. 5 weken lang maakt Radiodoc plaats voor de NTR Podcastprijs. De prijs voor de beste jonge podcastmakers in Nederland en België. Het is een echte aanmoedigingsprijs voor jong talent. En wij laten je deze 5 weken horen wat ze hebben gemaakt. 12 programma's zijn er genomineerd dit jaar. En elke zondagavond heb ik een aantal jonge makers hier te gast. En dan vertellen zij hoe hun inzending tot stand is gekomen. Vanavond is het tijd voor de 3e aflevering met 2 Nederlandse en een Belgische maker. En uiteraard gaan we ook een paar keer naar het EK Atletiek in Berlijn met Andy Houtkamp later. Hier aan tafel zitten Kitty Munnigs en Vee Troost. Zij vragen zich af of het hun lot is om als single door het leven te gaan. Welkom dames, fijn dat jullie er zijn. En Lente de Veel is hier en zij heeft onderzocht wat er gebeurt met de tweedehands kleding die wij afdanken. Ook welkom. Lente, we gaan als eerste naar jouw podcast luisteren. Ik denk dat een heleboel mensen, als ze kleding in een container dumpen, dat ze denken, nou, nu doe ik toch iets goeds voor de wereld, want zometeen gaat iemand in mijn prachtige oude jas rondlopen. Die is daar natuurlijk hartstikke blij mee. Was dat ook jouw vertrekpunt toen je dit ging maken?
Initieel niet, nee. Ik wou eigenlijk beginnen met het einde van het verhaal eigenlijk. Met de tweedehandsban die in Afrika nakend is. En ik wou daar graag iets rond doen, maar ik dacht, ja, ik moet eigenlijk beginnen bij het begin van het verhaal. En dat is dus, ja, die containers. En wat gebeurt er concreet met al die kledij die wij daarin gooien? Want dat is best wel wat. Dus voilà, ik wou het eerste deel van het verhaal vertellen. De containerbedrijven en wat die dan concreet met die kledij doen.
En die tweedehandsban die nakend is in Afrika, wat bedoel je daar precies mee?
Ja, er zijn een paar landen in Afrika die bijvoorbeeld Tanzania is daar nu mee bezig. Rwanda ook, die hebben getekend. En die willen dus een ban zetten op alle import van tweedehandskledij van het Westen. Omdat ze eigenlijk een eigen economie willen opbouwen. Dat is toch wat ze zeggen. En ja, die tweedehandskledij die momenteel toch wel de markt daar domineert. Dat heb ik zelf ook gezien in Oeganda.
Ja, want jij bent meegereisd. Jij studeert overigens aan de Hogeschool Thomas More in Mechelen. Ja. Deze podcast was jouw afstudeerproject. Mm-hmm. Jij bent meegereisd met de gedumpte kleding van de Belg. En je begon in je thuisland en je eindigde dus in Oeganda. Dit is The Secret Life of Secondhand Clothing.
Jaarlijks geeft elke Vlaming zo'n 8 kilo tweedehands kledij weg. 8 kilo per jaar. Elk van ons. Dat zijn 40 t-shirts. Of 8 jeansbroeken. Of 16 truien. Per jaar. Als je dat zo wat globaler bekijkt, een beetje maar, wil dat zeggen dat wij in Vlaanderen allemaal samen 52 miljoen kilo kledij weggooien. Elk jaar opnieuw. Dat zijn 250 miljoen t-shirts. Waar gaat al die kledij naartoe? Nadat wij met een schoon geweten de schuif van de container achter ons toetrekken.
Geen idee eigenlijk. Ik denk dat ze daar vodden van maken.
Teruggebruiken, hoop ik.
Ik hoop dat het goed terechtkomt bij de kindjes of zo in Afrika. Ik weet het niet.
Ik hoop dat dat voor een goed doel allemaal is.
Dat wordt gebruikt door bedrijven om winst uit te halen zelf. You keep saying you
got something for me. Something you... Worden de kleren uit de container inderdaad gewoon verkocht voor grof geld? Belanden ze bij de kindjes in Afrika? Of gebeurt het allebei? De meeste mensen in de straat weten het eigenlijk niet zo goed. Ik wist er zelf ook weinig over. Hoog tijd dus om eens mee te reizen met onze afgedankte spullen. Het complexe verhaal begint al bij de kledingcontainers.
Overal duiken ze op, in alle geuren en kleuren. Er zijn weinig mensen die een onderscheid maken, zolang de kledij maar weg is, zodat er nieuwe ruimte is in de kast voor de volgende koopjes. Maar elk containerbedrijf heeft wel zijn eigen methode en beweegreden voor het verzamelen van onze spullen. De ene is al wat nobeler dan de andere. In die nobele categorie zit onder andere de rode container.
Hallo, goedemiddag.
De Rode Container is van Wereldmissiehulp, een christelijke organisatie die via ontwikkelingsprojecten de leefomstandigheden van mensen in nood of armoede wil verbeteren. Hoe ze dat met onze kleren doen, vertelt Karen van Asche, de communicatieverantwoordelijke bij de organisatie.
Die kleren die daar komen in de container, daar gebeuren eigenlijk drie verschillende dingen mee. Enerzijds worden de beste kleren verkocht in onze tweedehandswinkel, waar de voornamelijk mensen komen kopen die dat, ja, mensen van de vierde wereld, die dat echt niet veel geld hebben, die worden naar hier gestuurd, bijvoorbeeld op OCMW. Dan is er ook nog een deel van de kleding die dat rechtstreeks verscheept wordt naar landen in Afrika en in Azië, naar mensen die dat het nodig hebben. Dat zijn altijd projectaanvragers die dat bij ons doen. Een ander deel van de kleren verkopen aan opkopers. En met de opbrengst daarvan steunen wij projecten in arme landen.
Wereldmissiehulp is een VZW, dus ze is niet gebrand op het maken van riante winstbedragen. De sociale projecten zijn de stokpaardjes van de organisatie.
Dus er zijn ook mensen die dat een project hier kunnen aanvragen. En wij bekijken die projecten dan. Ik zal het bijvoorbeeld even concreet maken. Bijvoorbeeld nu over dat is een oogarts geweest. Die wil een kliniek bouwen in Rwanda. Die kan bij ons een projectaanvraag doen voor geld voor die kliniek. En dan gaan wij een deel van de opbrengst van de verkochte goederen doneren aan die kliniek. Dat moet voldoen aan allerlei kwaliteitseisen, wel die aanvraag. We gaan echt controleren van bestaat dit project, komt dat goed terecht, komt dat ten goede van een groot aantal mensen. Wij zullen bijvoorbeeld nooit één persoon sponsoren. Het moet echt een project zijn dat ten goede komt aan de lokale maatschappij. En zo hebben we bijvoorbeeld vorig jaar 201 projecten over heel de wereld gestuurd.
Dan is er ook nog Oxfam, de groene container. Vooral bekend van de Fairtrade. Hun werkwijze is dezelfde als die van Kringwinkel, nog een andere belangrijke VZW. Zowel Oxfam als Kringwinkel verkopen de beste kledij zelf in hun tweedehandswinkels over heel België. De kledij van mindere kwaliteit verkopen ze door aan opkopers en met de winst steunen ze sociale projecten. De container van de Kringwinkel is bruin. Nu hebben we al rode, groene en bruine containers. En dan zijn er nog de privéspelers.
We zijn een VZW, wat zeggen vereniging zonder winstoogmerk. Eigenlijk willen wij wel winst maken, want met die winst kunnen wij projecten steunen. Maar wij keren onszelf die winst niet uit, dus de werknemers niet. Dat is het verschil eigenlijk met commerciële bedrijven. Die willen zoveel mogelijk geld inzamelen om er zelf rijk van te worden. Wij willen eigenlijk zoveel mogelijk inzamelen om het te kunnen doneren aan projecten.
Je hoorde Karen nog eens. Privébedrijven gaan dus voor het winstbejag. Wat zij doen is de verzamelde kledij rechtstreeks doorsluizen naar opkopers. Er komt geen liefdadigheid bij kijken. De twee grootste spelers in België zijn Curitas NV en het Vlaams Inzamelcentrum Textiel, VICT. Curitas NV kan je herkennen aan zijn beige containers. En VICT maakt het ons moeilijk, want heeft net zoals Oxfam groene containers. Al deze bedrijven hebben duidelijk hun eigen prioriteiten en werkwijze. Maar er is één ding dat ze allemaal gemeen hebben. Ze verkopen kleren aan opkopers. De VZW's verkopen een deel en de commerciële bedrijven verkopen alles. Wie zijn die opkopers? Waar zitten ze? En wat doen zij met al die spullen?
van ons. We hebben ook een container.
Van de groene?
Dat zijn onze containers. Hè? Dat is de stockage die er opgehaald wordt. Stockeren we hier. Een afwachting voor het sorteren.
Het filiaal van Recutex is enorm. Het bedrijf bestaat uit 3 grote silo's die uitpuilen van de kledij. Het is best wel indrukwekkend. In de eerste silo wordt al het materiaal opgehaald uit de containers gedropt. De kleren liggen allemaal door elkaar in metershoge karren. Vrachtwagens rijden af en aan om hun lading te lossen. Vanuit die eerste silo worden de kleren met mondjesmaat binnengebracht in de tweede grote hal.
En hier worden dan al de kleding gesorteerd. Hier 28 vrouwen die de kleding sorteert. En die 50 ton per dag samen doen. Dit is bijvoorbeeld één kleur, synthetische truinen, katoen. Dat is allemaal één kleur. En daar worden die dekens van gemaakt. Er is een staaltje getoond op het bureau. Dat wordt daarvan gemaakt.
28 vrouwen staan in de grote hal, elk bij een enorme stapel kleren die op hun plek van de band rolt. Deze vrouwen sorteren dus handmatig. Zij bepalen wat voor recyclage is en wat voor verkoop is. Alles wat gesorteerd is, gaat naar de derde zaal, waar het in balen wordt geperst en wordt gestapeld. Hier staan de vrachtwagens te wachten, klaar voor de export.
Waar ik het echt sorteert eigenlijk de tweedehands kledij, die opgehaald worden door het Vlaams Enzamel Centrum Textiel. Dat is een zusterbedrijf eigenlijk van Recutex. Wij kopen die kledij aan en die kledij wordt hier gesorteerd in het bedrijf zelf. Dus Recutex is eigenlijk opgericht in 1948. En dan in de jaren 60 werd de kledij beter. En zijn we dan uit die kledij dat we eigenlijk ophaalden, de goede stukken beginnen doorverkopen dan in Afrika en zo.
Dit is Thomas Tjolin. Samen met zijn vader Paul managen ze Recutex, een opkoopbedrijf in Zulte. Het bedrijf verzamelt maandelijks 1500 ton tweedehands kledij.
Die kledij wordt uit de container gehaald. Die worden geledigd. De meeste kledij zit nog los. Die moeten in zakken gestoken worden. Afval apart, kledij apart. En dan wordt de kledij naar hier gebracht. In Zulte, gelost. En dan uit de kledij sorteren we dan de goede kledij die nu nog verkoopbaar is voor Toosblok Afrika en zo. En dan ook de andere kledij die niet goed is voor nog gedragen te worden, voor dan de recyclage.
Met dat afval bedoelt Thomas Tjolin huishoudelijk afval. Blijkbaar gooien heel wat mensen hun vuilzakken in de kledingcontainers om zo het betalen van officiële vuilzakken te omzeilen. Naast al dat afval gaat er ook nog een deel van de kledij naar de recyclagesector.
Die modeerde stukken. Kapotte stukken. Ik zeg weer een hemd die kapot is, die gescheurd is. Dat gaat voor het katoen en dat wordt gebruikt voor de poetslapindustrie. Dus daar worden dan gaat er naar bedrijven die daar ze snijden naar stukken uit. Dus ze verwijderen de knopen en zo. Zodat ze nog stukken stof hebben en die stoffen gebruiken ze dan voor de auto-industrie voor olie op te kuisen en zo die dingen. Ja, die ook heel vuil zijn, stukken die heel vuil zijn, die met verf olie die nat zijn, ja, omdat je alles die eigenlijk niet meer draagbaar is, dat wordt dan gebruikt eigenlijk in de recyclage. Wij sorteren dus 18 miljoen kilo per jaar van die goederen. Zo'n 70% is goed, dus dan wil ik zeggen, ja, draagbaar. Dan een 30% die is, ja, in de recyclageindustrie, ja, dit is echt die geen waarde heeft.
De kleding die dan nog overblijft, wordt in verschillende categorieën opgedeeld en in grote balen geperst. Waar gaan deze naartoe? Een bestemming die vaak valt is...
Afrika. In Afrika. In Afrika. In Afrika. In Afrika. In Afrika. Afrika.
Dat Afrika een centraal thema is bij Recutex, wordt je al snel duidelijk als je er op bezoek gaat. In de hal kijken 2 opgezette leeuwen je strak in de ogen. Aan het binnenfonteintje zitten 4 beeldjes van zwarte vrouwen te pootje baden. En in het kantoor van Thomas Tjolin hangt er 1 ding aan de muur. Een grote geografische kaart van het continent. Toch is Afrika niet de enige buitenlandse bestemming voor onze afgedankte kledij.
En waar het uiteindelijk naartoe gaat, hangt af van de kwaliteit van de goederen. Kleren die in de hoogste categorie vallen, gaan naar Rusland en Oost-Europa. De tweede categorie komt terecht in het zwarte continent en kledij van de laagste kwaliteit gaat naar Azië. Landen als Pakistan en India vragen om deze kledij, omdat zij die zelf nog gaan bewerken. Zo is er bij Recutex zelfs een afdeling met single schoenen, onvolledige paren dus. Deze worden verscheept naar Pakistan. Daar wordt er dan in die gigantische leveringen gezocht naar de tweede schoen. Omdat de loonkost zo laag is in Pakistan en die specifieke goederen zo goedkoop zijn, blijkt dat toch nog lucratief. Uiteindelijk valt het grootste deel van onze kledij wel in de tweede Afrikaanse categorie.
God, dus, wij hebben in 52 landen in Afrika, dus een 50% van de landen dat wij exporteren. De klanten, ja, die klanten komen... vroeger was het alles zelf gaan zoeken per vliegtuig, maar nu via e-mail. Internet is het allemaal veel makkelijker geworden. Je tikt in tweedehands, used clothing. En dan, ik denk dat wij de eerste dag opkomen op internet, op de Google. Ja, die klanten komen naar hier. Hè. Die eigenlijk gewoon de containers opkopen en dan de aparte baan dan terug doorverkoopt in een land. Ja. We hebben klanten bijvoorbeeld al 35 jaar kopen hier bij ons. Bijvoorbeeld, ik zeg het, Democratiek de Congo. Dat zijn zeer oude klanten. En, ja. Maar in sommige landen mag er ook geen tweedehands kledij binnen in Afrika. Dat is Rwanda, moest het toelaten, maar ze hebben zodanig de heffingen, de invoerrecht, zodanig verhoogd, dit maal 3 of zo, dat er geen kledij meer binnen gaat. Bijvoorbeeld, we hebben er allemaal Somalië, Ethiopië, Nigeria, Zuid-Afrika, Zimbabwe. Dat is allemaal verboden, maar er mag daar geen kledij binnen. Maar... dus Kenia wel, Tanzania wel, Oeganda wel. Zo.
De Sub-Sahara is dus een populaire bestemming voor de export van tweedehands kledij van het Westen. 30% van alle export van deze goederen wereldwijd komt er terecht. De grootste exporteurs zijn de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en West-Europa. Zoals Thomas al aangaf, zijn er in Afrika verschillende landen die niet meedoen in dit verhaal. Maar welke invloed heeft deze industrie op landen waar de deuren wel openstaan? Neem bijvoorbeeld Oeganda. Willen de Oegandezen onze kleren eigenlijk? Krijgt de lokale economie wel een kans? Ik stap uit de zwart-witvoorstelling en op het vliegtuig. Bestemming Entebbe, Oeganda.
Ja, willen de Afrikanen onze afgedankte kleding nog wel? Horen we zometeen eerst naar Berlijn, naar Andy Houtkamp, EK Atletiek.
Jawel, het voorlaatste loopnummer. En dat is, er zijn twee nummers met Nederlandse inbreng. Wat heet? De 4x100 meter, eerst van de vrouwen. En daar loopt natuurlijk de Nederlandse ploeg. Want wij als Nederland zijnde hebben natuurlijk ijzersterke sprinters. Dat hebben we gezien in het individuele klassement met de 100 meter. Waar Daphne Schippers een mooie medaille pakte. En Jamil Samuel op de vijfde plaats eindigde. En nog mooier was het op de 200 meter. Met zilver en brons voor Schippers en Samuel. Zij lopen samen met twee andere dames, Marije van Hunestein en Naomi Sedney, in baan 4. En in baan 3 ook een hele belangrijke mededinger om Groot-Brittannië en Noord-Ierland. In baan 2 Spanje, in baan 1 Polen, in baan 5 Zwitserland, baan 6 Duitsland, baan 7 Italië en in baan 8 Frankrijk. Nederland is in principe een van de grote favorieten. Maar ook Duitsland en Groot-Brittannië zijn ijzersterk. Het kan dus alle kanten op gaan. De dames staan er klaar voor. Gaan zo dadelijk in de startblokken. We hebben net prachtige Polsok hoogspringen gezien. Duplantis 6,5 meter. Zo hoog is er nog nooit op een Europees kampioenschap gesprongen. De Zweed werd daarmee Europees kampioen. En we gaan nu kijken. Je hoort het muziekje op de achtergrond. Of Nederland een medaille gaat pakken op de 4x100 meter. Straks over een minuut of 10, 15 krijgen we de mannen nog in actie in het stadion dat met zo'n 45.000 mensen weer uitstekend gevuld is. Het Olympisch Stadion van Berlijn. In baan 4 dus Nederland met Daphne Schippers als startloopster. Tweede loopster is Marije van Hunestein, Jamil Samuel de derde en Naomi Sedney moet het afmaken. Kijk naar beneden. Zie Daphne Schippers met de vingers achter de startlijn met het stokje in haar hand. dat ze over moet geven aan de volgende loopster Marije van Hunestein. Dat is altijd heel belangrijk. Zitten klaar, zijn weg. En dat de Schippers is goed weg. Hij moet dan dat stokje goed gaan overgeven. Het publiek gaat allemaal staan. Want dit is mooi om naar te kijken. Schippers is uitstekend vertrokken. Heeft de dame voor zich al in het oog. Dat is Zwitserland. En nu het overgeven van het stokje. Is dat goed gegaan? Ja, van Hunestein moet nu het stokje gaan geven aan de volgende loopster van Nederland. Aan Jamiel Samuel. En ook dat gaat goed. En dan kijken we als de bocht ingegaan wordt, de laatste bocht, hoe Nederland ervoor staat. In ieder geval bij de eerste drie. Zo lijkt het. En dan moet Naomi Setti het afmaken. Nederland ligt op dit moment op de tweede plaats. En nu het rechte eind. En wat is het spannend. Nederland ligt op kop. En kunnen ze dat volhouden? Nee, want daar komt Groot-Brittannië aan de binnenkant. Maar Nederland wordt tweede. 1 Groot-Brittannië, 2 Nederland, 3 Duitsland. Geweldige race is dit geweest van Nederland. Nederland wordt dus tweede in, ik denk, een... Wordt het een nieuw Nederlands record? Daar zal het om hangen. Dat zullen we laten horen. Maar in ieder geval Groot-Brittannië 1. Die winnen goud op de 400 meter. En tweede Nederland 42-15. En dat is net geen Nederlands record. Maar wat maakt het uit? Het is zilver op de 400 meter voor de Nederlandse vrouwen.
Hey, luister naar NTR Radio Doc, de podcastprijs 2018. Deze zondagavond hier op Radio 1. We waren aan het luisteren naar een podcast van de Belgische maakster Lente de Veel. En zij doet onderzoek nu naar of Afrikanen onze afgedankte kleding nog wel willen hebben.
Wanneer je aankomt in een land, is de eerste kennismaking altijd de geur die er in de lucht hangt. Ik weet niet wat ik verwacht had, maar Oeganda ruikt zoet. Misschien is het de geur van de mango's die er overal aan de bomen groeien. Of de geur van de pindanoten die op de straten verpulverd worden tot een fijn poeder. Oeganda ligt op de Evenaar, dus het is er licht van 7 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds, het hele jaar door. Tussen die uren is er een enorme bedrijvigheid, zeker in Kampala, de hoofdstad van het land. Het verkeer is er waanzinnig druk. De wegen zijn elke moment van de dag verzadigd. Mensen lopen, rijden en fietsen overal doorheen. Ze communiceren luid in het Luganda, de lokale taal. Af en toe hoor je wat Engelse woorden. Muzungu, muzungu, roepen ze wanneer ik voorbij loop. In Kampala bevindt zich een van Afrika's grootste tweedehandsmarkten, Owino Market. En ook buiten deze markt, in de drukke straten, is de tweedehandskledij niet weg te denken. Iedereen is er uitvoerig bezig met kleding. Mensen zeulen met enorme balen vol kledij op hun rug. Mannen onderhandelen luid over een stapel broeken. En vrouwen zitten op de stoep te strijken of te stikken. Het is meteen duidelijk dat onze kleren hier het dagelijks leven infiltreren. Ik heb een afspraak met econoom Augustus Nouagaba. Als een internationale consultant in zaken economische transformatie is hij mijn man. Hij nodigt me uit op zijn deftige kantoor in Hartje Kampala. Augustus, een man van in de 50, begroet me in een strak pak waarvan hij me meteen duidelijk maakt dat het niet tweedehands is.
Thank you very much. The second-hand clothes in Uganda is a vibrant market. And the reason is because of the poverty levels. Here, poverty is 19%.
Augustus bevestigt meteen mijn vermoeden. De tweedehandsmarkt in Oeganda is enorm. Hij verwijst naar de armoede als verklaring. 38% van de Oegandezen leeft onder de armoedegrens, wat nieuwe kledij voor hen onbetaalbaar maakt.
Actually, both offers high income earners as well as medium income earners and low income earners. We find that sort of sometimes in the same market. And then too. There are certain products which are in the second-hand market that you cannot find in shops. For example, these very good jackets.
Niet alleen mensen met een laag inkomen kopen tweedehands. Mensen uit alle bevolkingslagen doen mee. Augustus zegt dat dit komt omdat je er dingen vindt die je niet in de gewone winkels kan vinden. En de uniekheid is erg attractief voor de Oegandese. Een andere belangrijke groep zijn de mensen die betrokken zijn bij de distributie en verkoop van de kledij. Deze groep is moeilijk op te meten, omdat het grootste deel van de handel op de informele markt gebeurt. Maar Augustus schat dat de tweedehandsmarkt zorgt voor ongeveer 15% van de tewerkstelling in Oeganda. Vooral mensen die onder de armoedegrens leven, belanden in de handel van de tweedehandsgoederen, aangezien je niet veel kapitaal nodig hebt om in de sector te stappen. Natuurlijk zijn er ook negatieve aspecten. Zo wordt de binnenlandse productie volledig de mond gesnoerd. De reden dat de Oegandese kledingsmarkt onbestaande is, is omdat beginnende bedrijven totaal niet kunnen concurreren met de goedkope tweedehands spullen. Ik schrik toch van de impact van onze gedumpte spullen in Afrika. Over het algemeen zie ik wel positieve dingen. Tewerkstelling, mogelijkheden voor basisbehoeften bij kansarmen, economische buitenkansen bij de bevolking. Alleen de lokale kledingindustrie is de dupe. Ik vraag me af hoe een lokale kledingmaker zich hierbij voelt. In mijn rondreis door Kampala ontmoet ik Latif Madoy. Latif is een wereldbekende Oegandees in de fashion-industrie. Hij reist af naar verschillende landen en organiseert er fashion-shows. Niet zomaar fashion-shows, hij maakt live jurken op een podium. In Kampala ontmoet ik hem in een lokaal cultuurcentrum in een buitenwijk. Daar startte hij de Latif Military Academy. Het klinkt strenger dan het is. Het cultuurcentrum is bijna volledig in open lucht. Overal hangen kleurrijke vlaggetjes en als ik aankom, spelen de speakers een gezapig reggae-deuntje. Latif zelf zit bij zijn stikmachine. Hij is druk in de weer. Met een geconcentreerde blik en een naald in de mond neemt hij de maten op bij een jonge vrouw. Zijn atelier hangt vol met stoffen en afgewerkte stukken. Ik vraag me af hoe hij die verkocht krijgt en wat hij vindt van al die tweedehandsimport.
Myself, I cannot do without it, because it's one of those sources of materials or fabrics. You know, I do recycling, so sometimes I look out for old clothing. You know, basically to recycle and make them new.
Ook hij kan niet zonder. Hoe komt dat dan? Hij doet ook beroep op de tweedehandsmarkt. Hij koopt er zijn stoffen aan een schappelijke prijs. Over zijn inkomsten is hij positief. Oegandezen zijn erg gelovig. Je hebt er christenen, protestanten en moslims. Dus veel mensen gaan op zondag naar de kerk. In de outfit van Latif. Dus zondag dragen de mensen nieuwe, lokale, mooie kledij. En door de week volstaat het tweedehands.
I rise in defense of the minority report, which in my opinion, and in the opinion of very many Ugandans, is the majority report.
My name is Kyagulanyi Ssentamu. I'm also known by the nickname Bobby Wine, also go by the acronym The Ghetto President. I am a musician, a common man, a farmer, and a member of parliament in Uganda.
Robert Kyagulanyi Ssentamu werd bekend als muzikant Bobby Wine onder het Oegandese volk. In 2017 schopte hij het tot in het parlement, waar hij nu zetelt in de Oegandese oppositie. Ik ontmoet hem in een buurthuis in de sloppenwijk waar hij opgroeide als kind. Het buurthuis dient voor het promoten van creatieve kunsten. Bij aankomst spelen er drie meisjes op trommels. Robert Ssentamu schuwt de controversie niet en is een vurig spreker. Dat wordt me al snel duidelijk.
No man should wear a second-hand underwear from another man. You would not buy a second underwear from Africa in Belgium, would you? Why should Africans wear them? Yeah, we should not wear nobody's sweat.
Robert Ssentamu gooit het hier even over een andere boeg. Over de boeg van de waardigheid. Hij bekijkt het vanuit het perspectief van de trots. Niemand zou ooit een onderbroek moeten dragen van een ander. Hij vertelt me ook dat de tweedehandsindustrie een verlies van identiteit met zich meebrengt. Iedereen in Oeganda kleedt zich zoals het Westen. Onze eigen stijl gaat verloren, zegt hij.
It even affects our sense of fashion. Now this place where you see is a talent production. We with the importation of second-hand clothing, this talent would go to waste.
Als derde punt haalt hij aan dat er door de tweedehandsmarkt veel talent verloren gaat, omdat er een gebrek is aan kansen. De kledingmaker Latif, die je daarnet even hoorde, heeft een erg fortuinlijke positie. De lokale talentenmarkt wordt verdrongen door goedkope kledij uit het buitenland. Bobby Wine is dus duidelijk gekant tegen de tweedehandsindustrie. Als ik terugkijk op de reis van de tweedehandskleding, voel ik me best wel schuldig dat ik de mensen in de straat vroeg wat er met onze tweedehandskledij gebeurt. Want één juist antwoord is er niet. Het is een complex verhaal waarbij enorm veel mensen betrokken zijn. Uiteindelijk komt het merendeel wel terecht bij mensen met minder middelen in het binnen- of het buitenland. Het Afrikaans verhaal toont wel twee zijden van de medaille. De tweedehandsindustrie zorgt voor een grote werkgelegenheid en vervult de basisbehoeften van de minder bedeelden. Maar het roept ook vragen op over de identiteit en zelfstandigheid van de Afrikaanse landen. Meer en meer komt er een kritische stem bij de Afrikanen zelf. Neem bijvoorbeeld Robert Sentamu, een jonge politicus met grote ambities die de stem van de sterke maar kansarme Oegandees vertegenwoordigt. Oost-Afrika is de laatste jaren aan het nadenken over het bannen van deze industrie. Veel landen verkondigen een verlangen naar en een recht op een zelfstandige economie. Rwanda heeft de knoop al doorgehakt. Wat gebeurt er als de rest van Oost-Afrika volgt? Geraken we dan nog van onze containers vanaf? En is die roep naar zelfstandigheid de ware reden voor het invoeren van de ban? Antwoorden op deze vragen zoek ik in de volgende podcast.
The Secret Life of Secondhand Clothing hoorde je gemaakt door Lente de Veel, studenten aan de Hogeschool Thomas More in Mechelen. En wie de NTR Podcastprijs 2018 wint, dat hoor je op zondag 2 september. Dan beslist een vakjury welke inzending dit jaar het beste is qua idee en uitwerking en ook wie de tweede prijs verdient.
Radio Doc met Meike van Wijk.
En de tweede podcast waar we vanavond naar gaan luisteren is gemaakt door Kitty Munnigs en V. Troost. Die heet Forever Alone. Zij studeren allebei journalistiek in Groningen aan de rug. En ze hebben speciaal voor deze prijs hebben ze een podcast gemaakt. Heel veel gebruik gemaakt ook van de NTR Podcast Dokter. Daar kan iedere maker met een potentieel idee, die kan daar terecht met zijn vragen. Forever Alone. Ja, jullie stellen jezelf de vragen of je voor altijd single zal blijven. Kitty, hoe oud ben jij?
Ik ben 24.
En Vee?
23.
En is het dan heel raar als je geen vaste relatie hebt?
Ja, is dat raar? Dat is natuurlijk een beetje de vraag. Maar wat wij wel merkten toen wij in Groningen gingen studeren allebei, dat heel veel van onze studiegenoten, bijna iedereen, eigenlijk wel een relatie had. En toen dachten wij van, oh, hoe zit dat eigenlijk en waarom wij dan niet?
Maar is het dan, ja?
Niet omdat we ermee zitten of omdat we wanhopige meiden zijn en denken, hoe krijgen we wel een relatie? We zijn gewoon nieuwsgierig. Dus daarom zijn we deze zoektocht gestart.
Maar heb je ook jezelf afgevraagd waarom je het wil?
Zeker. Ja, dat was vooral ook de uitgangspunt voor de eerste aflevering van, ik ben super gelukkig en happy met mezelf en ik heb echt een superleuk leven. Waarom zou ik eigenlijk überhaupt een relatie willen?
Wat missen we?
Ja.
En wat is het antwoord?
Ja, voor ons allebei wel dat het ook wel een leuke toevoeging kan zijn. Ook al is je leven nu al een 8 of een 9. Misschien dan toch ook wel die 10. Dus ja. Vandaar eigenlijk.
Jij zit er een beetje bij te grijnzen. Dat geldt voor jou ook.
Ja, zeker.
Heb jij een andere motivatie?
Nee, absoluut niet. Nee, we staan er wel zeker hetzelfde in, ja.
Het is natuurlijk wel een heel erg persoonlijk onderwerp. Want je moet natuurlijk ook veel over jezelf blootgeven. Jullie gaan ook naar een psycholoog bijvoorbeeld. Daar, dat horen we ook zo meteen in de podcast. Waarom wilt u dat dan toch doen, Vee?
Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen. In eerste instantie was het helemaal niet ons idee om er zelf in voor te komen. We wilden meer een beeld schetsen van de norm eigenlijk binnen de maatschappij.
Ja, en de tijdsgeest van hoe dat dan
ja, precies. En ja, er zit natuurlijk een verschil tussen privé en persoonlijk. En het is heel persoonlijk, maar alsnog wel interessant ook voor anderen om naar te luisteren. Ik heb ook wel van anderen gehoord dat ze zich erin kunnen vinden. Dus, of herkennen. Dus in die zin hopen we wel dat het voor meerdere mensen interessant is dan alleen voor onze vrienden en familie. Ja.
Dit is Forever Alone.
Ergens in de zee, in de grote oceaan, ver weg van het vasteland.
Daar ligt een eilandje. Op het eilandje is het feest. Geen vastigheid, maar vrijheid.
En ik ging wel goed in mijn studententijd. Ik vond het leuk om vrijgezel te zijn.
Ja, ik vond het helemaal leuk.
De mensen op dit eiland weten dat het vasteland bestaat. Maar hoe het daar precies is, dat weten ze niet.
Het is wachten tot er misschien wel ooit op een dag een bootje voorbij komt. Met daarop een speciaal persoon die je meeneemt naar het vasteland.
Mijn vriendin en ik eerst wel echt iets van 3 jaar of zo vrienden waren. Voordat we er echt een relatie van hebben gemaakt. Maar eigenlijk was nooit in me opgekomen echt dat zij mij misschien leuk vond. Of dat ik misschien haar leuk vond.
Maar wanneer die boot komt, is onduidelijk. Een ticket kopen, dat is niet mogelijk.
Ik kreeg een berichtje van hem via een dating app. En dat was echt een vet raar berichtje. En ik dacht, ik reageerde niet op, het zal wel. En de volgende dag had ik een gesprek op de universiteit. Ik kwam de gang binnengelopen en ik was helemaal nat geregend. De druppels liepen op mijn hoofd. Het stormde buiten. Ik had een enorme kater wallen onder mijn ogen. En één keer zie ik links in mijn ooghoek iemand zitten. En ik denk, die ken ik ergens van. En toen ik al zeg maar bijna was, dacht ik, shit, dat is die kerel van gisteravond. Dus ik hou mijn papiertje voor mijn gezicht. Met het scriptievoorstel erop. Toen kwam ik thuis en ik zei tegen mijn huisgenootje, hey, 3 keer raden wie ik net in de gang ben tegengekomen. Maar volgens mij heeft hij me niet gezien. En toen, precies op dat moment dat ik dit vertelde, trilde mijn mobiel, kreeg ik een berichtje van hem. Hoi, ik zag je net wel hoor. En toen dacht ik echt, nee. En dat was echt een moment dat ik dacht, nou weet je, nu kan alles gebeuren. Biertje drinken.
Maar wanneer durf je nou echt dit eiland te verlaten? En ga je op avontuur naar het vasteland?
Je zou misschien willen dat er gewoon in je hoofd een kaartje zijn met, oké, nou nu ben ik verliefd op diegene, want dat zegt mijn hoofd, zeg maar. Maar dat zegt je hoofd niet, want jij moet interpreteren hoe je je voelt. Dus wanneer vind je iemand leuk genoeg om verliefd op te worden? Ja, zo werkt het bij mij ook niet, hoor. Ik ben niet meteen verliefd op iemand.
Ik vond jongens gewoon eng. Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik er zo eng aan vond. Ik weet wel echt dat ik gewoon zelf nog een keer een date heb afgezegd terwijl hij er al zat.
Sla je de boot dan af en wacht je op de volgende?
Ja, dat was af en toe wel dat ik dacht van, moet ik hier wel aan gaan beginnen? Is het wel makkelijk? Is het nu wel de periode in mijn leven om daaraan te beginnen?
Maar ik had dus geen zin. Ik had daar gewoon geen zin in. Ik vond mezelf te jong. En dan word je was heel verwarrend eigenlijk, maar wel daardoor ook wel weer een beetje leuk, want dat maakt het ook spannend.
Wanneer weet je nou of dit de boot is?
Ik weet zelf niet of je misschien moet wachten totdat je iemand tegenkomt. Maar soms moet je misschien ook wel de kans nemen.
Nou, toen ging ik een ijsje halen, ging ik een beetje wandelen. En toen was ik zoveel aan het praten, want ik was zo zenuwachtig dat mijn ijsje was gesmolten. Ja, toen was ik helemaal vies. En toen zagen we elkaar na de vakantie weer. Vanaf dat moment hebben we elkaar eigenlijk altijd 2-3 keer in de week gewoon gezien.
En dan stap je toch in die boot.
Ja, bij hem was het anders direct. Ja.
een gegeven moment heb ik gewoon gezegd, oké, Thomas, nu kan je er echt niet meer onderuit. Blijkbaar moet je hier wel echt iets mee doen, want anders is het gewoon super dom. En dan sta je misschien zelfs wel je eigen geluk in de weg.
Verkering.
Ja, nu, bedoel, je vraagt elkaar niet, ook niet officieel om verkering of zo, toch? Of doen anderen dat wel? Nou, ik niet in ieder geval en zij volgens mij ook niet.
Echt om 4 uur 's nachts, we kwamen uit de stad en zei die nat, zullen we het niet maar gewoon doen? Ik zei, dat kan niet, want ik ben ongesteld. Want ik dacht echt dat hij het over seks had. Toen had hij het over een relatie. En toen was ik helemaal... Ik dacht, nee, dat kan niet. En toen ging ik een beetje dramatisch doen. En toen zei hij, ja, ik ga gewoon slapen. We hebben het er morgen wel over. En toen had ik de volgende dag verkering.
Maar goed, onze boot is nog niet gekomen.
Op het eiland is het nog steeds leuk. We hebben het er naar ons zin.
Maar toch zijn we benieuwd.
Wat is daar toch precies? Op dat vasteland? Is dat iets wat we moeten missen?
En zal er ook ooit een bootje voor ons komen?
Dit is Forever Alone. Een podcast van Kitty Munnigs en Fee Troost.
Aflevering 1. Barrières. Wat missen we nou eigenlijk? En wat houdt ons, behalve het gebrek aan verliefdheid, nog meer tegen om een relatie aan te gaan?
Vrijgezel zijn is wie wij zijn.
Niemand kent ons anders en wij onszelf ook niet. Maar ja, wat weten we nou echt over onszelf?
Heb je geen relatie?
Ben je te kritisch?
Niet? Misschien,
Moet je Tinder niet een keer proberen?
Heb je bindingsangst? Hebben
jullie, misschien kom je niet op de juiste
plekken? Ben je
plekken?
Niet te druk met de studie?
Misschien val je wel op vrouwen.
Je komt toch wel eens iemand tegen?
Ach, dat komt wel, joh.
Waar ben je bang voor?
Hij is goed, toch? Hij is niet overgemodelleerd.
Jij hoort hem, denk ik, het best. Misschien is het iets harder.
Nee, ik hoor het niet, echt. Praat eens.
Hallo.
Ja, nu wel. Dus we moeten de microfoon wel... Oh, dan ben ik heel hard. Oeh.
Ja.
Een beetje in het midden houden.
Ja.
En volgens mij praat jij iets harder dan ik.
Ik doe maar iets meer naar richting jou.
Oké. Goedemorgen, Kitty.
Goedemorgen, Vee.
Heb je er zin in?
Ja, het is 9:30 ochtends. En we hebben over een half uurtje thuis afgesproken bij Bert. Bert Stoop. En hij is psycholoog en datingcoach.
Vind je het eng?
Ja, ik ben wel best wel een beetje zenuwachtig eigenlijk. Ik weet ook niet of ik er nou echt zin in heb. Oké, mijn grootste angst is gewoon dat hij zegt van... dit is allemaal mis met je. En zegt bindingsangst, Kitty.
Ja, wie weet het niet.
Ja. En jij? Heb je er zin in?
Ja, ik heb er wel eigenlijk wel zin in. Ik heb er totaal geen verwachtingen van. Dus ik laat het maar gewoon gebeuren. Ja.
Ja. Nou, dat is denk ik ook wel het beste wat we kunnen doen.
Logisch is om te denken van wanneer, hoe krijg ik een relatie, hoe moet ik een relatie krijgen? Want dat is pas de vraag die in tweede instantie van belang is. De eerste vraag is, waarom heb je nog geen relatie? En misschien is dat ook precies de bedoeling.
We zitten dus bij Bert aan tafel, in zijn gezellige woonkamer met vers gezette koffie.
Volgens Bert zijn er twee idealen.
Vrijheid en liefde.
Vrijheid en liefde. Het eiland en het vasteland.
Liefde kan je ervaren door een verbinding aan te gaan, maar daardoor verlies je ook weer een beetje vrijheid. Als ik naar jullie kijk, jullie hebben nu geen vaste relatie, heb je dus maximaal de vrijheid. Het is een luxe positie.
Eigenlijk wel.
Ja, maar dat is denk ik ook voor mij inderdaad het ding dat ik denk, het gaat hartstikke goed met me en ik heb een heel leuk leven en ik kan alles doen wat ik wil.
Ja.
Ik voel me nooit tegengehouden of belemmerd door dat ik een relatie heb waar ik een soort van aan vast zit.
Ja.
Maar soms denk ik ook wel, oh, het zou wel leuk zijn.
Toch wel aanlokkelijk, die liefde soms dus. Maar waarom grijpen we die dan niet met beide handen aan?
In het algemeen, waarom hebben mensen geen relatie? Ja, daar zijn zoveel mogelijke antwoorden op. Waar zullen we beginnen? Op dit moment ga ik dan liever een tegenvraag stellen aan jullie. Waarom denk je dat jullie geen relatie hebben?
Het heeft met zoveel dingen te maken. Wel iemand tegenkomen, maar de juiste timing niet.
of er echt niet mee bezig zijn. We hebben hiervoor allebei in Utrecht gestudeerd. We wisten dat we naar Groningen zouden gaan voor een jaartje. Ga je dan iets aan in Utrecht? Weet je, als we het echt hadden gewild, dan hadden we dat waarschijnlijk wel gedaan. Of was het gebeurd, dan was het gebeurd.
Ja.
Maar ja, een beetje een combinatie van ook gewoon niet de juiste persoon tegenkomen en er niet mee bezig zijn, timing. Ja, dat verschilt heel erg.
Als ik voor mezelf spreek, denk ik dat ik er niet altijd voor open heb gestaan voor een relatie. Omdat ik zoiets had van, ik heb het niet nodig. En in tegenstelling tot Vee, dat is eigenlijk een beetje de discussie die we altijd voeren.
Want, ja, dat is inderdaad waar onze discussies eigenlijk altijd over gaan. Ook al ga je heel erg investeren in daten, dan nog moet je maar net de juiste tegenkomen, toch?
Ja, daar kan je over twisten. Het overkomt je vind ik altijd zo makkelijk gezegd. Van het overkomt je en dan gebeurt het allemaal helemaal vanzelf. Terwijl ik denk dat het best wel een confronterend proces is om verliefd te worden en een relatie te krijgen of niet.
Ik vind het ergens wel fijn om vast te kunnen houden aan het idee dat het je dus wel overkomt. Want daardoor kun je ook denken, nou, blijkbaar ben ik nu zo erg bezig met vind ik hem leuk of niet. Het feit dat ik dat denk, dat zegt al, geeft al genoeg aan. Want als ik hem wel leuk had gevonden, had ik er niet zo over nagedacht. Dan was het gewoon vanzelfsprekender gegaan en dan was het me dus overkomen.
Zo kunnen we uren doorpraten. Maar goed, voordat we überhaupt aan een relatie gaan denken, eerst maar eens verliefd worden.
Ik vraag me wel af of het dan zo is dat ik echt niet verliefd ben of dat ik het misschien dan toch ergens tegenhoud.
Je zei, ik heb één keer een ervaring gehad waar het overduidelijk was achteraf dat ik verliefd was. Maar ik merkte het pas achteraf.
Misschien als ik dat nu zou krijgen, dat ik al zou denken dat het veel minder eng is of zo. Toen vond ik het ook heel eng, maar dus op een andere manier. Waar je normaal gesproken heel rationeel bent, dat je dat dan totaal niet bent. En toen het klaar was, echt het idee had dat de wereld verging voor even.
Mm-hmm. Nee, want dat is verliefdheid, hè? Je gevoel heb je totaal niet meer onder controle.
Dat is natuurlijk ook heel mooi, maar ook eng.
Zeker, ja.
Maar volgens Bert heeft het geen zin om je er druk over te maken. Je hebt het toch niet in de hand.
Verliefdheid is iets wat normaal gesproken tussen 2 weken en 6 maanden ongeveer duurt. En daarna gebeuren er andere dingen. Op het moment dat je dichter bij elkaar bent, gaat ervaring met elkaar opdoen, dan zie je, ga je genuanceerder over elkaar denken. En dan verdwijnt je verliefdheid. En kan er een vorm van gevoel van liefde zich ontwikkelen. Maar het hoeft niet, het kan ook gewoon weer verdwijnen.
Ja, ik vind het wel grappig, zeg maar, dat toen ik voor de eerste keer verliefd was, toen was ik 14 en toen. Nou, toen had ik letterlijk alle symptomen.
Mm-hmm.
Ik kon gewoon niet meer nadenken. Ja. Gewoon letterlijk, ik kon niet eens meer praten, zeg maar.
Ja.
Ook wel leuk, maar ik had dan wel heel erg van, dit is mijn emotie. En rationeel gezien vind ik deze jongen totaal niet leuk.
Prachtig, hè? Het onderscheid.
Ja.
Dat je dat kan maken. Dat je zelfs nog, terwijl je niet zegt van jezelf, ik kon niet meer denken, dat je toch nog dat kon ervaren. Dat je dat in de gaten kon houden.
In het gesprek met Bert wordt ons van alles duidelijk. Allereerst dat verliefdheid voor ons beiden een belangrijke voorwaarde is voor het aangaan van een relatie.
Alleen zit die eindeloze stroom gedachten ons soms in de weg. Bij mij is het zo dat rationaliteit mij tegenhoudt om verliefd te worden.
En bij mij werkt het dus precies andersom. Ik word wel verliefd, maar dan ga ik veel te veel nadenken. En dat zorgt soms voor tegenstrijdige gevoelens.
Dat is lekker verwarrend. Heel veel mensen hebben er moeite mee om te gaan met meerdere gevoelens in zichzelf. Op het moment dat je verliefd wordt, weet je, nu is er kans op een verbinding en dat gaat leuk zijn. Maar ik loop ook risico om mijn vrijheid kwijt te raken. Ja, dus dat is weer, word je weer zenuwachtig van of onzeker. En die gevoelens zijn logisch om gewoon domweg te laten bestaan in jezelf.
Kiezen hoeft dus niet meer. En hoewel verliefdheid soms eng is en er 1001 gedachtes en gevoelens door je hoofd kunnen spoken op 1 en hetzelfde moment, is volgens Bert vooral 1 ding belangrijk.
Loslaten.
En,
niks meer aan doen, zou ik zeggen.
Nee, dat lijkt me ook.
Hey Fee.
Hey Kit. Heb je nog nagedacht over het gesprek bij Bert gisteren?
Ja, best wel veel eigenlijk. Maar ik ben toch wel echt super opgelucht eigenlijk. Omdat ik toch wel best wel zenuwachtig was. En ja, ik weet niet. Hij had wel echt veel goede tips en dingen die hij zei. Ook met die tegenstrijdige gevoelens en zo. Dat dat gewoon kan en dat dat mag.
Ja.
En jij dan?
Ja, ik moet je zeggen dat ik het wel even lastig vond hoor. Dat ik erachter kwam dat ik dan misschien die verliefdheid toch wel deels onbewust tegenhoud. Hoewel ik het dus vaak buiten mezelf zocht. Oké, ik word maar niet verliefd. Mm-hmm. Dus dat was wel even confronterend. Maar ja.
Ja, snap ik. Maar ja, weet je, het was ook gewoon echt wel een intens gesprek. En dat is wel moeilijk, maar ik denk juist ook wel weer heel leerzaam of zo.
Ja, ik heb nu niet het idee dat ik forever alone zal blijven. Toch, het komt toch goed met ons?
Hallo, tuurlijk komt het goed met ons. Gewoon, zoals je al zei, genieten en niet te veel nadenken.
Nee, precies.
Nou, volgens mij staat ons het volgende klusje te wachten.
Ja, daten.
Hoe dat verder gaat, hoor je in aflevering 2.
Dus het voelt alsof we iets verzwijgen.
Nou, laten we gewoon even helemaal eerlijk zijn.
De realiteit loopt eigenlijk
achter. Op de podcast. Nee, voor op de podcast.
Ja.
Ja. Ja, ik vanaf eind maart en jij vanaf...
Ik echt veel korter. Ik pas...
Mei? Ja, mei.
Een maand, ja. En bij hem vind ik dat heel erg lastig, want hij is heel erg leuk. Maar ik bedenk nu rationeel dat ik mijn rationaliteit moet loslaten.
Ik heb geen flauw idee, ik heb nog nooit een relatie gehad. Hoe moet ik hierover oordelen? Waarom denken we wat we denken en waarom doen we wat we doen?
We zijn nog nooit zoveel met het onderwerp bezig geweest als nu. En we dachten gewoon, we hebben niks te verliezen.
Forever Alone hoorde je, gemaakt door Kitty Munnigs en Fee Troost. Nou, de allereerste podcast die jullie maken, maar wel meteen een hele belangrijke regel hebben jullie meteen toegepast, namelijk de cliffhanger inbouwen.
Zeker.
Want jullie hebben, wat ik net vertelde, jullie hebben dit eigenlijk gemaakt om in te kunnen zenden voor de prijs. Maar waar kunnen we ergens horen hoe dit afloopt?
Ja.
Oh. Aflevering 2 komt er zeker. Daar zijn we mee bezig. En laten we maar zeggen dat er genoeg stof is.
Om over te praten.
Dus ja, die komt er zeker. We hebben nu even vakantie gehad en we gaan er zo snel mogelijk mee aan de slag. En,
maar waar kan ik hem terugvinden?
Soundcloud.
Ja. Oh, Soundcloud. Ja.
En Facebook, Insta, alles.
Kijk, heel goed. En sowieso, als je een Facebooker bent, ga dan vooral naar de pagina van de NTR Podcastprijs. Want daar kun je namelijk alle genomineerde podcasts terugvinden. Dat zijn er dus 12 in totaal. En een programma dat je het leukst vindt, het best vindt, dat kun je liken. En de inzending met de meeste likes, zoals je wel zelf al had bedacht, die wint de publieksprijs. Dus ga vooral naar de Facebookpagina van de NTR Podcastprijs. 2 september dan beslist dus een vakjury wie er gaat winnen. En misschien dat wel een van deze 3 dames die hier zit bij mij aan tafel daar de prijs binnen gaat halen. Kitty, Fee, Lente, heel erg bedankt dat jullie er waren, alle 3. En volgende week dan zijn we hier uiteraard weer om 9:00 met de 4e aflevering van de NTR Podcastprijs 2018.
NPO Radio 1.
Je weet, nutteloze kennis bestaat niet.
Kim Jong-un wil vasthouden aan wat?
Kom maar op met alles wat je weet.
Het zat wel goed met de parate kennis.
Ik hoop het wel.
Doe mee met de NPO Radio 1 pubquiz.
Het laatste, dat wist je meteen.
Ja, dat wist ik meteen. Kijk maar op het formulier. Groot vraagteken.
Bekende Radio 1-presentatoren stellen de vragen en jij mag de antwoorden geven.
Welke verslaggever was dat?
Jack van Gelder.
Ah, kijk, precies.
En welke wedstrijd?
Kom langs in Zwolle of Utrecht en speel mee. Aanmelden kan op nporadio1.nl/pubquiz.
Word
dit het droomseizoen van jouw club.
Wat een ongelofelijk seizoen voor Feyenoord.
Het jaar waarin alles mee zit.
Een jaar na de promotie gaat FC Emmen voor het eerst Europa in.
Meer wedstrijden winnen dan ooit.
PSV is helemaal los.
Alles is mogelijk. Dat is de magie van life. Fox Sports Eredivisie. Ga naar foxsports.nl.
Leon's reden om klant te worden bij Hof Horneman Bankiers.
Een paar jaar geleden ging ik in stenen. Dat was een goede beslissing, maar nu dat de nationale hobby is, is vastgoed wel heel duur geworden. Dus ben ik weer gaan beleggen. Maar dit keer wel bij een bank die zelf belegt. Bij Hof Horneman. Dat is een goede bank hoor.
Maak ook kennis met de Bank voor Vermogensbeheer. Vraag ons kennismakingsboekje aan op hofhorneman.nl.
José voelde de zon branden. Zweet parelde op haar voorhoofd. Haar kleren plakten aan haar lijf. Maar dat kon haar niet schelen. Want op deze wandeling voelde zij zich echt één worden met de natuur. En dat alleen door haar auto een stukje verder van kantoor te parkeren. De nieuwe EcoSport. De compacte en stoere SUV van Ford. Life is out there. Are you? Je rijdt de nieuwe EcoSport via Ford Private Lease al vanaf €299 per maand. Kijk op Ford.nl.
Als je thuis nog steeds op kratjes zit...
Wie heeft de stoelen ingewisseld voor statiegeld?
Dan kan je wel wat Vonk gebruiken. Want op Vonk.nl krijg je nu 20% korting op heel veel stoelen. Make it Vonk! Geef je huis op Vonk.
Wat doe jij deze zomer?
Sta je vooraan bij de mooiste concerten?
Ben je bij alle wedstrijden van het WK Hockey?
Of ontmoet je bijzondere zomergasten?
Dat is de strijd, ik hoor erbij.
Waar je ook naar uitkijkt, of waar je ook voor thuis blijft. Jouw zomer beleef je met NPO.